Zo, vorige week sprak Ludolf. Je had een preek over genade. Ook over dat de genadegaven, dat we die moeten gebruiken en in gaan zetten. Er waren een aantal dingen in die preek. Ik heb ook met Gert heb ik gepraat, met Matthijs, met Alex en Yvonne en met Gilbert. Daar heb ik het over gehad dat ik zei, ja, jongens, een paar dingen in die preek zitten me gewoon niet lekker. Wat moet ik daarmee? Ik was blij dat ze allemaal heel onnuchterend waren van, joh, Aaron, maak je niet druk. Jij bent misschien gewoon wat zwart-wit soms. En dat is waar. Dan ben ik blij dat mensen dat durven zeggen. Dat is heel goed. Maar wat ik wil doen, er zijn een aantal dingen gezegd. Laat ik het voorop stellen, 90% is niks op aan te merken. En ik ga het ook niet hier weer leggen of zo. Dat is helemaal niet mijn bedoeling. Wat ik alleen wil doen is een stukje de andere kant van een medaille laten zien. Hè? Want soms kan je nog meer zeggen over een onderwerp dan een bepaald stukje. Dus kun je nog meer zeggen. Dat is wat ik vanmorgen wil doen. En jullie kennen me inmiddels. Ik heb een beetje last van volledigheidsdrang. Dus ik wil altijd het totaalplaatje vertellen. Dus dat is wat ik doe. Ik ga vandaag weer even een totaalplaatje neerzetten. Hoe zit dat ook weer met genade, met zonde, met rechtvaardiging. Maar ook een stukje met hoe zit dat dan met als je christen bent en je zondigt nog. Hè, want die vraag die leefde ook duidelijk vorige week. Wat dan? Hè? Want je bent bezig als christen op weg, maar er gebeurt iets weer. Je zondigt. Hoe zit dat? Hoe ga je daarmee om? En ook van hoe leggen we dat nou uit naast het feit dat de Bijbel, hè, dat het lijkt alsof God van het Oude Testament een soort andere God is dan een God van het Nieuwe Testament. Daar ga ik een stukje op in. En als laatste over de verbonden die de Bijbel geeft, want dat is ook belangrijk. En dan wordt er namelijk gezegd van, nou ja, weet je, als ik bijvoorbeeld zeg van, nou ja, in het Oude Testament, dan zei God dit. Dan kan iemand zeggen, ja, maar Aaron, dat is het Oude Testament, hè, dus dat geldt niet. Nou, dat stukje wil ik ook even kort op ingaan, van hoe zit dat nou ook weer? Want oud en nieuw verbond, wat is dan nieuw, wat is dan oud? En wat is dan afgedaan en wat is nou nieuw? Dus voor een aantal zal het herhaling zijn. Sorry daarvoor, maar zie het maar gewoon als opfrissen. Het is goed om dit op te frissen. Dit gaat niet over, was de Rode Zee nou een meer of was het nou een zee? Nee, dit is essentieel onderwijs. Het gaat over het hart van ons geloof, de kern van ons geloof, waardoor we gered zijn en waardoor wat we moeten afleggen. Nou, eens even terug naar het begin. Hè. God schiep de mens, Adam en Eva. En het prachtige is dat, ik begreep dat vroeger nooit. Ik zei altijd, mama, waarom moest God nou een boom maken waar ze van konden eten? Als hij dat boom niet had gemaakt, dan was er nooit gezondigd. En ik heb dat nooit begrepen tot een aantal jaar geleden. Dat ik begreep, dit heeft te maken met de vrije wil van de mens. God die zette die boom in de hof, zodat ze bewust konden kiezen voor hem. Als ze daar niet van aten, dan zouden ze echt bewust voor hem gaan. Dus dat, maar goed, we weten het verhaal helaas. Adam en Eva eten toch van die vrucht. En ze vallen in zonde. Nou, dan is het ook een vraag die je kan stellen. Heeft God dan het kwaad, heeft hij dat geschapen? Heeft God ervoor gekozen om het kwaad te maken? Nou, het antwoord daarop is nee. Maar wat wel zo is, is dat hij de mogelijkheid heeft gegeven. Het was wel mogelijk om te zondigen. Ook voor engelen is het blijkbaar mogelijk om te zondigen. Want je ziet, hè, dat Lucifer, een van de hoogste engelen, zei, ik wil worden als God. Dus blijkbaar kon dat. En dat kan je denken, waarom doet God dat? Dat heeft alles te maken met dat hij wil dat mensen echt voor hem kiezen. Als ik Ravenna heel erg zou dwingen om mij lief te hebben, is het dan nog liefde? Nee, ik denk het niet. Het is pas liefde op het moment dat ze vrijwillig zegt, ik wil met Aaron in een relatie zijn. Dan is het vrijwillig. Nou, of dan is het liefde, bedoel ik. Nou, zo is het ook met God. Nou, God, we kennen het verhaal, God moet dan zeggen, jongens, jullie mogen niet meer in die hof van Eden. Waarom niet? Omdat daar ook een boom stond, de boom des levens. Als ze daarvan aten, dan hadden ze eeuwig leven, dan konden ze blijven leven. Dus God zei, de mens kan niet voor eeuwig in die zonde blijven. Dus, want ze hebben dus gezondigd en als ze dan zouden blijven eten, dan zouden ze voor eeuwig en eeuwig en eeuwig doorsudderen in zonde, in zonde, in zonde. Dus die hof moest dicht, dan moesten ze weg. Nou, dat gebeurt, hè. Er wordt een engel voor die hof neergezet. En sindsdien heb je dus dat de mens sterft. Adam moest sterven. En dat komt dus door de zonde. Het gevolg van de zonde is de dood. Daarvoor had je geen dood. Nou, en Paulus in Romeinen, die legt ons uit dat dus doordat Adam gezondigd heeft, iedere mens sindsdien, alle nageslacht van Adam, dat zijn dus eigenlijk gewoon alle mensen, die zondigen. Nou, dat noem je in de theologie met een moeilijk woord. En sommige mensen krijgen kriebels van het woord. Vooral als je een gereformeerde traditie achter je hebt. Dat noem je erfzonde. Ja, maar dat is een hele gezonde theologie. Dat is heel normaal. Dat hoort er helemaal bij. Dat is precies wat Paulus zegt. Alleen dat woord komt niet voor in de Bijbel. Maar dat betekent niet dat het niet waar is. Net als de drie-eenheid. Er staat niet het woord drie-eenheid in de Bijbel. Maar we vinden wel allerlei dingen die erop moeten wijzen dat God drie is. Niet drie goden, maar drie. Nou, wat is dan dat zondige? Hè? Dus, ik zei al, de mens heeft dus erfzonde. Dus de mens, betekent dat dan dat we gedwongen worden om te zondigen? Nee, maar dat betekent dat we er niet aan kunnen ontkomen. Dus het is niet zo dat we dus dat een babytje of een kleine peuter al moet zondigen. Nee, maar het is meer, hij ontkomt er niet aan. Hij kan misschien dat het zou kunnen gebeuren dat een baby denkt, ik ga opnieuw beginnen. Ik ga ervoor zorgen dat ik de eerste baby ben die niet gaat zondigen. Ik ga dat mijn hele leven volhouden. Nou, dat is onmogelijk, want hij ontkomt er niet aan dat hij een keer zondigt. Maar het is niet zo dat hij gedwongen is om dat te doen. Dat is een duidelijke of een belangrijke nuance. Dus iedereen zondigt, dat zegt Paulus ook. Iedereen heeft gezondigd. Er is niemand rechtvaardig, zelfs niet één. Dat kwam ook mooi in dat lied van Peter van 612 naar voren. Dat we dat allemaal hebben, we verdienen het niet, maar toch geeft God ons die genade. Daar kom ik straks verder op. Nou, dan zijn er heel veel mensen die dat uitleggen. En dan zeggen ze, nou, zonde, we gaan het hebben over zonde. Wat is zonde? En dan zeggen ze, je doel missen. Want dat vinden ze dan in het woordenboek. Er is voor een deel waar, want zonde, stel je voor dat Gert's accordeon nu stuk valt. Dat is echt heel zonde, toch Gert? Dat heb je hoop voor betaald. Dat zouden we allemaal zeggen, zonde. Of als dit gebouw afbrandt, zeggen we, oh zonde. Want ja, het was een mooi gebouw, daar hadden we mooi gebruik van voor een goede prijs. Je kan allerlei dingen verzinnen, dat is zonde. Ja? Dus dan zeg je, ah, zonde. Maar dat is niet de zonde waar de Bijbel het over heeft. Dat is namelijk, volgens 1 Johannes 3 vers 4 zou ik voorlezen. Ieder die de zonde doet, die doet ook de wetteloosheid. Want de zonde is de wetteloosheid. Dat is de Bijbelse definitie van zonde. Dus de wet overtreden. De standaard die God geeft. De instructie die God geeft. En dat is zijn kant van het verbond. Dat heb ik een keer uitgelegd over die verbonden. Als ik een verbond sluit bijvoorbeeld met Charlie. Dan zeg ik, Charlie, we sluiten samen een verbond. Bijvoorbeeld ik koop jouw keyboard. Nou, dan maak ik één kant van het verbond, zet Charlie erop. Ik lever Aaron het keyboard aan. En dan zegt Aaron op de andere kant, ik haal het op. Ik geef Charlie er €1000 voor, enzovoort. Meer nog, sorry, ik zie Charlie nee schudden. Ik geef hem er €2000 voor, of meer. En dan hebben we beide een kant van het verbond. Dus we hebben dan allebei een kant waar we ons aan moeten houden. Charlie moet zich dat keyboard aan mij uitleveren en ik moet hem het geld geven. Ja? Dat is dus jouw kant van het verbond. En wat je eigenlijk doet met zondigen, als je dus in het verbond met God bent, dit geld is echt voor ons als christenen, dan hebben we ons te houden zeg maar, aan die geboden. Kom ik straks op, want dat is ook anders nu. Als we dat niet houden, dan breken we eigenlijk het verbond. Dan zeggen we eigenlijk, die voorwaarden die we hadden moeten doen, daar hebben we ons niet aan gehouden. Dus dat is ook een definitie van zonde, verbondsbreuk. Nou, dus wat er dus aan de hand is, is dat we in een breuk liggen in onze relatie met God. Nou, ik zei net, hè, ieder mens zondigt. Maar betekent het dan dat niemand iets goeds kan doen? Nee, zeker niet. Maar wat belangrijk is om te begrijpen, is we kunnen uit onszelf nooit die brug, die kloof naar God toe slaan. Dat kunnen we niet. Dus we kunnen best wel goede dingen doen. Hè. Er zijn best wel mensen die niet geloven. Die gaan in Afrika hartstikke goed werk doen. Ja, daar zegt God niet van, jij kan niks goeds doen. Maar wat wel zo is, is die persoon die kan nooit uit eigen initiatief, uit eigen kracht, kan die kloof die er is tussen hem en God, door de zonde, die kan die niet zelf overbruggen. Dus niet door goede werken, niet door kleine babytjes daar te helpen, niet door veel geld te geven aan War Child, ik noem maar wat. Dan kan je allemaal niet die kloof mee overbruggen. Wat daarvoor nodig is, dat weten we allemaal, dat was het kruis van Jezus. Er was één mens nodig die God was, volledig God en volledig mens, die zichzelf moest overgeven voor de wereld. Dat was Jezus Christus, die heeft dat gedaan. Die heeft ervoor gezorgd dat het mogelijk is voor ons om die relatie weer goed te krijgen. Nou, ik zal even Exodus 20 erbij pakken. Maar de meesten kennen dat allemaal uit jullie hoofd. Ik lees er maar heel kort uit hoor, dus je mag het opzoeken. Maar dan krijgt het volk Israël de 10 geboden. Die wordt dus een verbond gesloten, ja? En dat staat op stenen tafelen. Dat is voor straks belangrijk. Stenen tafelen. Dan zegt God, toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, of Yahweh staat er eigenlijk. Ik ben die ik ben. Uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. Hij maakt even duidelijk wie hij is. Ja? Niet zomaar iemand, maar hij zegt, ik ben God. En ik heb jullie uit Egypte geleid. En dan is het eerste gebod, u zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. En u zult voor uzelf geen beeld maken, enzovoort, enzovoort. Dat wordt uitgelegd waarom ze geen beeld mogen maken. Dus we mogen dus geen andere goden voor hem hebben en we mogen ook geen beeld daarvan maken, van die goden. Wat ik heel mooi vind, ik heb al eens een keer hier zo ook kritiek geuit op Maarten Luther. Maar die heeft natuurlijk ook een hele hoop goede dingen gezegd. Hij zegt die twee geboden die horen bij elkaar. En dat is eigenlijk, het is een gebod om te vertrouwen op God. En wat hij daarvan zegt, ik zal het even voorlezen. Die twee horen bij elkaar. Geloof en God. En ik zeg je, dat waar je je hart aan hangt en je op vertrouwt, dat is eigenlijk je God. Dus als je helemaal vertrouwt op jouw zonde van diefstal, van liegen, van roddel, dan is dat jouw God. Maar ook op materialisme, als je helemaal je vertrouwen stelt op je auto of op je instrument of je, noem maar wat, hè, je tuin of je huis, dan is dat jouw God geworden, als je daar je volledige vertrouwen op stelt. En hij zegt daarover, zonde is ongeloof. Nou, dat is een hele beroemde uitspraak. Hij zegt, zonde, als je zonde doet, is het eigenlijk ongeloof naar God toe. En de keerzijde daarvan is alleen door geloof. En dat kennen jullie allemaal, dat Luther zei, alleen door geloof worden we gerechtvaardigd. Dat is het belangrijkste van de reformatie. De katholieke kerk zei, je moet dit en dit en dit doen, en dan kom je bij God. Dan kan je die brug zelf slaan. Luther zei, nee, dat is een valse leer. We zijn alleen door ons geloof gerechtvaardigd. Ja, dat is enorm belangrijk. En in het Latijns is dat sola fide. Alleen door geloof. Dus op de basis van het geloof zijn we gerechtvaardigd. Maar dan komt die vraag die ik net al neerlegde. Wat nou als we dus dit hebben doorgemaakt? We geloven. We zijn christen. We zijn misschien al ons hele leven christen. Maar we zondigen. Of we merken dat we een bepaalde zonde, dat die terugkomt in ons leven. Of dat we daar maar niet van kunnen afrekenen. Nou, dan is het prachtig bemoedigend dat Johannes in 1 Johannes in zijn brief zegt. 1 Johannes 2 vers 1. Als iemand gezondigd heeft, dan hebben we een voorspraak bij de Vader. Jezus Christus de rechtvaardige. Ik zal nog 1 vers verder lezen. Vers 2. En hij is een verzoening voor onze zonden. Dus niet, we kunnen dat niet zelf uitwissen. We kunnen niet dat zelf wegspoelen, onze zonden. Hij is een verzoening voor onze zonde en niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonde van de hele wereld. Dus hij laat hier zien dat het dus wel degelijk mogelijk is om als christen nog te zondigen. En dat we daarvoor onze zonde mogen belijden aan hem. Want dat is wat God doet. En tegelijkertijd noemt hij ook de zonde van de wereld. Dus het is niet zo dat je, als je zondigt, dat je nog in de wereld bent. Het is dus mogelijk om ook als christen nog te zondigen. Maar goed, jullie denken van waarom vertel je dat? En dat wisten we toch allemaal. En inderdaad, het is gewoon ook logica dat we hier allemaal zoals we hier zitten, ook allemaal zo, hoe lang we ook christen zijn, we doen nog steeds verkeerde dingen. Dat gebeurt. Nou, dan belijden we onze zonden, zegt de Bijbel, belijd elkaar uw zonden. En dan vragen we ook om vergeving. En dat wil ik even expliciet benadrukken. Want wat is nou het geval? Er is een leer in omgang, vooral in Amerika, die zegt, je hoeft niet meer te bidden om vergeving. Nou, ik ga er niet te lang op in, want het kan heel makkelijk weerlegd worden door gewoon te wijzen op het Onze Vader. Wat zegt Jezus daar? Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven die ons iets schuldig zijn. Dus als ze zeggen, Heer, leer ons bidden, nou, dan gaat Jezus natuurlijk iets heel belangrijks aan ze leren. Gaat hij de basis leren van wat er in een gebed hoort aanwezig te zijn. En dan noemt hij bij, vergeef ons onze zonden. Ja. Juist, ja. En daar ga ik dus het ook over hebben. Want dat komt straks met die verbonden. Dus we belijden onze zonden, maar goed. Ons lichaam, wat ik al zei, is beïnvloed door die erfzonde. Ja, dat is in ons DNA. Doordat Adam dat gedaan heeft, wordt iedere kind wordt geboren. Iedere volwassene is opgegroeid in zonde. Het lichaam, dat is het lichaam. Ja? Het lichaam wil, heeft een neiging om te doen wat buiten die wet van God omgaat. Terwijl die geest van God in ons, die we hebben gekregen op het moment dat we christen zijn geworden, die wil wat anders. Die zegt, nee, Aaron, we gaan die kant op. Terwijl het vlees zegt, nee, maar dat was nog zo fijn, dat was nog zo leuk, zo lekker. Dat kan niet meer, dan die geest wil de andere kant op. Dus hoe zit dat? Daarvoor gaan we even naar Romeinen 7. Want Paulus, ja, die begrijpt ons volkomen. En ik vind het altijd heel bemoedigend. Dat zelfs deze man als Paulus, we zouden daar kunnen kijken. En dat doet de katholieke kerk bijvoorbeeld, die noemt hem zelfs de heilige Paulus, Saint Paul noemen ze hem in het Engels. Zelfs hij was hiermee bekend en zelfs hij begreep dit door en door. Dus Romeinen 7 vanaf vers 14. Ik vind het wel mooi en meestal ben ik er niet zo fan van, maar nu staat er boven in mijn Bijbel, inwendige strijd. Vers 14, want wij weten dat de wet geestelijk is. Die standaard die God geeft, is niet te houden met je lichaam, is alleen maar te houden als je op het moment dat je vervuld bent met de Heilige Geest. Maar, zegt Paulus, dus hij snapt het helemaal, hij zegt, maar ik ben vleeselijk, verkocht onder de zonde. Wat ik namelijk teweeg breng, doorzie ik niet. Want niet wat ik wil, dat doe ik, maar wat ik haat, dat doe ik. Dat herkennen we allemaal. Hè? Je wil, er zijn dingen in je leven, daarvan denk je, oh, wat vreselijk dat ik dat doe. En toch doe je ze. En als ik dat doe wat ik niet wil, val ik de wet bij dat ze goed is. Dus hiermee bedoelt hij, van de wet laat eigenlijk door, hierdoor kan die getuigen van, ja, het is waar. De wet zegt inderdaad dat we allemaal zondigen en dat er bepaalde dingen zijn die weg moeten uit ons leven. Nu ben ik het, vers 17, nu ben ik het echter niet meer die dit teweeg brengt, maar de zonde die in mij woont. Want hij legt zijn identiteit, ik kan er nog eens een keer een hele preek over doen, ik zal hier niet te diep op ingaan. Zijn identiteit, zijn ik is niet meer van zijn lichaam, maar is eigenlijk van die geest. Hè? Hij zegt, ik doe dat niet meer, maar die zonde in mij. Want ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, niets goeds woont. Immers, het willen is er bij mij wel, maar het goede teweeg brengen, dat vind ik niet. Want het goede, goede dat ik wil, doe ik niet. En het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Heel herkenbaar. Dus er zijn heel veel dingen die je juist wel wil doen. Je wil meer bidden. Je wil meer in Gods woord studeren. Maar dat doe je niet. Maar de dingen die je wel zou moeten doen, die doe je dan juist. Sorry, jullie draaien helemaal naar waar. Dingen die je wel wil doen, die doe je niet. Dingen die je niet moet doen, zoals een leugen vertellen of roddelen, dat doe je juist wel. Paulus herkent dat volledig hier. Dus een hele fijne erkenning. Nou, dan ga ik even door naar vers 8, of hoofdstuk 8, sorry. Dit hoort allemaal aan elkaar, hè? Dat heb ik al eens gezegd. Het is een brief, die moet je volledig lezen. Dus eigenlijk kan het niet wat ik doe. Daar zegt hij in Romeinen 8, vers 1... Dus is er nu geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Daar heb ik al eens over gehad dat de NBV het anders doet dan de HSV hier. Daar ga ik nu niet op in. Want de wet van de geest, van het leven in Christus Jezus, heeft mij vrijgemaakt van de wet, van de zonde en van de dood. Want voor de wet is dat onmogelijk, krachteloos als zij was door het vlees. Dat heeft God gedaan. Hij heeft zijn eigen zoon gezonden in een gedaante gelijk aan het zondige vlees. Jezus heeft ook een lichaam aangenomen van een mens. En dat omwille van de zonde en de zonde veroordeeld in het vlees. Nou, wat hier staat, de strekking van dit stuk, en ook in Galaten 5 kun je dat lezen, is dat onze vlees bepaalde dingen wil en de geest wil dat niet. En wat je simpelweg moet doen is luisteren naar die stem van de geest in plaats van naar je vlees. Dan hebben we dus twee dingen, om het even samen te vatten. We zijn gerechtvaardigd door ons geloof. Dat doen we heel simpel door Romeinen 10 vers 9, twee hoofdstukken verder. Daar zegt Paulus, als we met onze mond belijden dat Jezus Heer is, daar staat eigenlijk in het Grieks God, Kyrios. We belijden dat Hij de Hoogste is, dat Hij God is. En dat in ons hart geloven dat Hij zijn Zoon uit de dood heeft opgewekt, dan zullen we zalig worden. Dat is dat geloof waar Luther het over had. Door ons geloof worden we gerechtvaardigd. De tweede, wat ik net over heb gehad, dat noemen we in de theologie heiliging. We zijn aan het, elke dag heiligt de Heilige Geest ons en maakt hij ons weer schoon. Dan ben ik bijvoorbeeld 's avonds in gebed en dan voel ik gewoon, Aaron, je hebt een beetje vernederend gedaan tegen Ravenna. Je hebt even iets naars gedaan, dat moet je goed maken. Ja, dat zullen jullie allemaal wel herkennen, dat je aan het eind van de dag of misschien al overdag denkt, oh, waarom heb ik dat nou weer gedaan? Waarom heb ik dat gezegd? We hebben bijvoorbeeld Gert, dat was een prachtige getuigenis bij die tandarts, dat hij dacht, ja Gert, dit kan niet. Nou, dat is die stem van die geest die dan zegt, dat moet je oplossen. Terwijl het vlees eigenlijk zegt, joh Gert, ga lekker naar huis, ze vergeten het wel, toch? En die geest zegt in hem, nee Gert, maak dit goed, maak dit in orde. Dus dat zijn die twee. Dus je hebt rechtvaardiging door het geloof en heiliging door de Heilige Geest. En dan komt er nog een derde. En dat heeft nog niemand meegemaakt, behalve Jezus. Dat is verheerlijking. De verheerlijking van ons lichaam. De Bijbel zegt dat op het moment dat we sterven en we uit de dood opstaan, we geloven in de opstanding van de doden, dat we een nieuw lichaam krijgen. Nou, dat lichaam is niet meer gebonden aan die erfzonde van Adam, dat DNA wat vergiftigd is door de zonde. Maar dat is een nieuwe mens. Een echt een hele nieuwe mens. Een nieuw, ja, echt een letterlijk nieuw lichaam, net als Jezus dat had. Nou, en dan zullen we ook echt nooit meer last hebben van die zonde. Nu zullen we dat nog steeds hebben. We worden geheiligd, maar nog steeds merken we allemaal, er is nog zonde. Dat heeft met twee dingen te maken. Wat ik al zei, het heeft te maken met ons vlees, waar die zonde in ons DNA zit. Maar ook met de zonde als macht, namelijk door de duivel, door het kwaad. Van buitenaf krijgen we op ons af allerlei dingen van zonde. De media, de social media, die pusht allemaal dingen. Ik zal niet te ver hierin gaan, maar we weten het allemaal wel. Die pusht allemaal dingen. Maar ook de duivel zelf, die wil heel graag dat alle mensen in die zonde leven. Nou, ook daar wordt mij afgerekend, zoals jullie weten, aan het eind van de wereld. Dan zal de duivel vernietigd worden. Nou, dan hebben we daar dus geen last meer van. Dus niet meer van buitenaf en niet meer van binnenuit. Dan hebben we dat volledig kwijt. Dus je hebt drie dingen: rechtvaardiging, heiliging en verheerlijking. Dat zijn drie belangrijke dingen in het proces van je redding. Nou, hoe komt het nou dat hier zo verschillend over wordt gedacht? En hoe komt het dat de een het liever heeft over de liefde en de ander het liever zegt, ja, maar we moeten over die zonde en belijden en bekeren. Hoe kan dat nou? Nou, ik geloof dat het met twee dingen te maken heeft. En Marieke die noemde er net één. Het heeft te maken met je godsbeeld. En te maken met hoe je kijkt naar die verbonden van God. Het oude en nieuwe verbond. Nou, dat godsbeeld, dus daar heb ik het ook wel eens over gehad, zijn twee uitersten. Het is even heel extreem neergezet. Je hebt de ene kant, dat is dus de zwaar gereformeerde traditie, die zegt in Nederland, God is toornig op je, je kan niks goed doen. Je bent verloren. Dat is extreem, hè? Ik zeg niet dat iedereen zo denkt. Dat is het ene uiterste. God is boos, je kan niks goeds doen. En uiteindelijk moet je maar afwachten of je in de hemel komt. Het andere uiterste kan zijn, God is liefde, hij houdt van je. Je kan het eigenlijk niks verkeerd doen in zijn ogen. Hij wil je altijd terug, hij rent altijd achter je aan. enzovoort. De extreme liefde en genade kant. Ja, dat zijn de twee uitersten. En uiteraard zit de waarheid niet in die twee, maar die zit ergens tussenin. Dus het hoeft elkaar ook niet uit te sluiten, want het hoort juist samen. En wat je vaak ziet, en dat heb ik ook last van, is dat mensen die bijvoorbeeld uit die zware traditie komen, die worden heel erg getrokken door die andere kant. Die denken, oh, dat is wel mooi. Inderdaad, ja, dit past veel beter bij wat ik voel, dat God ja, veel liefhebbender is enzovoort. En die andere kant, daar kom ik vandaan. Ik heb een hele extreem charismatische kring meegemaakt. Die zegt, ja, maar liefde, je kan niks verkeerds doen en het is allemaal goed. Die trekt juist meer naar die kant. Ja, nou, dat is terecht dat mensen mij er ook soms op aanspreken van Aaron, je moet nu niet die kant op schieten. De waarheid zit namelijk in het midden. Ja, en laatst was zelfs een jongen die ik ken, een hele profetische jongen, die belde me op. Die zei, Aaron, ik durf het eigenlijk niet te zeggen, maar ja, ik heb gewoon het gevoel dat je daar meer nadruk op moet gaan leggen. Meer op die liefdevolle kant van God. Ik zei, ja, je hebt gelijk. En dat is waar. En tegelijkertijd, had ik al een week daarvoor, dat heb ik ook toen hier gedeeld, dat ik heel erg geraakt was door het kruis. Hè? Ik weet niet of jullie dat nog weten. Toen ik ook dat verhaal nog meer wat levendiger heb verteld. Dan raakte me dat weer heel diep. Van wat een liefde en wat een genade God heeft gehad voor ons mensen. Dat hij dat helemaal doorgemaakt heeft. Dus de waarheid zit niet in die twee uitersten, sluit elkaar niet uit, maar zit in het midden. Het moet beide benadrukt worden. En nu zijn er christenen die ze gaan zo ver door te zeggen, de God van het nieuwe, er is een God van het Nieuwe Testament. Dat statement op zich is al verkeerd. Er is dus een God van het Nieuwe Testament. En wat uitsluit dat die andere God aan de andere kant, aan de linkerkant, dat is geen goede God. Nou, om te beginnen zou ik zeggen, als je gelooft dat de God aan de linkerkant, dus deze kant, dat die alleen maar slecht is en boos en toornig, dan zou ik zeggen, om te beginnen, dat is ook een beetje plagerig, lees ik je helemaal door naar de andere rechterkant, en vooral de uiterste rechterkant, want dan zul je wel anders erover denken. Hè? Dat is het eerste wat ik daarop zou zeggen. Maar wat... Natuurlijk is dat statement per definitie dat God veranderd is in het Nieuwe Testament, is gewoon godslastering. Dat kan niet. Als God veranderd is, dan is hij geen God. Hij is niet veranderd. Hij verandert nooit. Hij is de eeuwige, de Adonai, is dat in het Hebreeuws. Hij verandert nooit. Tuurlijk, je ziet in het Oude Testament gebeuren dat Mozes zegt, maar Heer, dit gaat u toch niet laten gebeuren. En dat hij inderdaad zijn plan verandert. Maar God op zich, als je zou kunnen spreken over dat God een karakter heeft, ik weet niet of we dat kunnen zeggen, dat verandert niet. Dat is altijd dezelfde. Hoe God dacht over dingen in het Oude Testament, over moord, over overspel, over homoseksualiteit, over onrecht, dat mensen zomaar iemand doden zonder dat er getuigen bij zijn, dat is nog steeds iets waar God van gruwelt, ook in het Nieuwe Testament. Dat is niet veranderd. Ik ga straks erop in wat er dan wel veranderd is. Maar daarvoor moet ik eerst even die verbonden uitleggen. Want hoe zit dat? Want we hebben namelijk een onderscheid. We hebben links het Oude Testament, wat trouwens gewoon verbond betekent. Dus laat je niet verwarren door die term. Testament is gewoon verbond. Dus je hebt het Oude Testament en het Nieuwe Testament. Ik heb al eens gezegd, ik vind het niks dat die verdeling erin zit. Want het is verwarrend. Zoals Marieke al zegt. Een aantal dingen die Jezus gezegd heeft voor het kruis, voor de opstanding. Dan zou je kunnen zeggen, dat is oud verbond, Oude Testament. Dus hoe zit dat dan? Nou, om te beginnen is het niet... Ik doe normaal nooit dubbelzijdig, want dan raak ik in de war. Met uitprinten. Nu wel. Er zit ineens de zangdienst van Peter ertussen. Dat kan ik ook gaan doen, maar... Ja, ik heb hem. Wat ik zei, God is dezelfde gisteren, vandaag en morgen. En sowieso is het op het moment dat je zegt, er is een God van het Nieuwe Testament en het Oude Testament, is afgoderij. Ja, want er is maar één God. Wat heb ik allemaal gezegd? Nou, die indeling, daar was ik. Ben ik het niet mee eens, omdat er dus vijf verschillende verbonden zijn. Er zijn vijf verbonden in het Oude en ook in het Nieuwe Testament worden die allemaal weer opgehaald. En niet twee verbonden. Want nu lijkt het alsof je een oud en een nieuw verbond hebt. Dat er dus maar twee verbonden zijn. Dat klopt niet. Er wordt om te beginnen een verbond met, ik ga hier snel doorheen hoor. Een verbond met Noach gesloten. Bij de ark. Hij zegt, God zegt, ik vernietig de wereld. Doet hij uiteindelijk ook. En hij laat Noach over en zijn familie. En aan het eind zegt hij, Noach, dit zou ik nooit meer doen. Kijk maar naar de regenboog. Als je die ziet, dan weet je, ik hou nog steeds mijn verbond. Nou, dat verbond is niet voorbij, want we zien nog elke dag een regenboog. En het is sindsdien niet meer gebeurd dat er zo'n wereldwijde vloed was. Ja, dat verbond is gewoon nog steeds van kracht. Het tweede verbond, wat we zien in de Bijbel, is met Abraham. God zegt, Abraham, ik ga jou en je nakomelingen zegenen. Ik ga je een land geven, enzovoort. Ook dat verbond is nog steeds van kracht, want Israël woont weer in het land. Woont in het land van Canaan. We zien dat dat nog steeds gebeurt, plus... Er zit een profetisch stukje in dat gedeelte. Want God zegt, ik zal je zorgen dat alle geslachten van de aardbodem gezegend zijn door jouw nageslacht. En dat bedoelt u mij dat Jezus uiteindelijk voortkwam uit Abraham. En daar zijn wij enorm door gezegend. Alle volken van de wereld kunnen door Jezus Christus dichtbij komen. Kunnen bij dat verbond gaan horen. Dus dat verbond is niet voorbij. We hebben er al twee die nog steeds van kracht zijn. Dan komt er nog een derde. Dat is het verbond wat God sluit op de berg Sinaï. We hebben net gelezen met het volk Israël. Met Mozes. Laat ik het even zo zeggen. Het verbond met Mozes. Met die stenen tafelen. Dan heb je het verbond met David. Wat God zegt. God zegt, David, ik ga jou en jouw koningshuis voor altijd op de troon zetten. Voor eeuwigheid en eeuwigheid. En dat is nog steeds van kracht. Er is nu geen koning meer van het geslacht van David. Ze hebben überhaupt geen monarchie in Israël nu. Maar we weten allemaal dat de Bijbel zegt, Jezus zal terugkomen en op de troon van David regeren. Hij gaat het in dat vrederijk, dat koninkrijk, dan gaat hij echt weer regeren als David. De discipelen zeiden ook, Heer, wanneer gaat u die Romeinen eruit knikkeren en regeren? Want dat heeft u beloofd. Nou, dat hebben ze allemaal gelijk. Alleen dat komt bij zijn tweede komst. Ook dat verbond is nog steeds van kracht. We hebben al vier verbonden die nog steeds van kracht zijn. Sorry, dat verbond van Mozes, kom ik straks op. Het vijfde verbond, dat is waar we het nu in leven, het nieuwe verbond. Dat is het verbond met Jezus. Jezus zegt, dat doen we elke keer met avondmaal. Dan hebben we die beker, hè? En dan zegt Jezus, dit bloed is het teken van het nieuwe verbond dat voor jullie vergroot is. Dat is dus het nieuwe verbond. Daar hebben we er vijf en daarvan is het nieuwe verbond. Ik ga er heel snel doorheen, ik kan je een hele preek aan wijden. Het nieuwe verbond heeft die oude van Mozes en niet van Noach, Abraham en David. Maar die van Mozes heeft die soort van geupgrade, even een modern woord te spreken. Het is niet helemaal weg, het is ook niet van de kaart, het is geupgrade. God heeft het vernieuwd, zeg maar. En dat doet hij met Jezus. Wat is er dan veranderd? Dat is heel belangrijk. Dus ik heb even drie dingen opgeschreven. Er zijn veel meer dingen veranderd. Het belangrijkste is, in het nieuwe verbond hoeven we geen dierenoffers meer te brengen. Hè, om voor onze zonde. We hoeven niet een lammetje te pakken en te slachten voor onze zonde. Dat hoeft niet meer gelukkig. Ook hoeft er geen priester meer gevraagd te worden om voor ons schuldbelijdenis te doen. We kunnen zelf naar Jezus toe en onze zonde belijden. Want Hebreeën zegt, hij is de hoge priester. De perfecte hoge priester. En als laatste, er is niet langer een wet zoals bij Mozes op stenen tafelen voor ons. Maar er is een wet in ons hart geschreven door de Heilige Geest. Die kracht van die Heilige Geest die leidt ons, wat ik zei op die weg. Hè, daar komt dat heiligingstukje weer naar voren. We willen die kant op, maar we gaan die kant op. Want de Geest van God leidt ons zo. En dat is, in ons hart is dat. We hoeven dus niet te lezen, dit en dit. En daar was ik het ook met Ludolf eens. Hij zei, we hoeven niet die 10 geboden aan de muur te hangen, zoals sommige kerken hebben. Het zit in ons hart. Die geboden zitten in ons hart. We willen bepaalde dingen niet meer. Want we zijn nu veranderd. Nou, hoe beïnvloedt dat allemaal dan ons beeld van God, wat ik zei? Of ik moet eigenlijk eerst wat anders zeggen. Om op die vraag van Marieke terug te komen. Het is inderdaad waar dat het nieuwe verbond pas begint bij de opstanding uit de dood. Dus strikt genomen zou dan die indeling van het Nieuwe Testament, waar zo'n mooi wit blaadje tussen de twee testamenten zit. Ik zal hem even snel laten zien. Hier deze, dat Nieuwe Testament. Deze zou dan eigenlijk bij Handelingen moeten beginnen. Of net het einde van de evangelie, dat Jezus opgestaan is. Maar dat is natuurlijk dwaasheid dat we zouden zeggen, alles wat Jezus heeft gezegd voor het kruis, dat is allemaal afgedaan. Dat is allemaal oud verbond. Dus alles wat er wordt gezegd door Jezus, is oud verbond. Dan kunnen we net zo goed die hele woorden van Jezus eruit scheuren. De zaligspreking, de bergreden enzovoort. Natuurlijk, hij wist heel goed, hij gaat dat verbond van die dieren, dat geslacht moeten worden, die vergeving van zonde, dat bloed, dat gaat hij vernieuwen, maar hij gaat niet de standaard van God veranderde. Sterker nog, hij zet hem nog hoger neer. In de Torah stond, als je met een vrouw slaapt, pleeg je overspel. Jezus zei, als je naar een vrouw kijkt en haar begeert in je hart, pleeg je overspel. Ja, hij verhoogt die wet alleen maar. Hij zet de standaard nog scherper neer. God is dus niet veranderd door de tijd, maar wat Jezus kwam doen, is hij kwam laten zien wie God was. Hij zei, als je mij hebt gezien, heb je de Vader gezien. Dat is gewoon puur omdat mensen niet begrepen wie God was. Ze hadden dat nodig om te zien. En hij liet zien wie God was. En geloof mij, hij zit niet alleen maar in die hoek van lief en zacht. Want we kennen ook verhalen dat hij boos wordt. Maar hij zit ook niet in die andere hoek van toornig en woedend. Want hij richt mensen op. Hij knuffelt kinderen. Hij zegent mensen. Dus Jezus laat prachtig zien hoe God wel is. Hij is niet alleen maar boos, ook niet alleen maar liefde, maar hij zit daar tussenin. En er is een man, die heet, misschien kennen jullie sommigen van jullie wel, een Nederlandse theoloog, die heet J.H. Gunning. Die zei, heel mooi vind ik dit, ik lees het voor. De liefde is de keerzijde van zijn toorn. Dus God is zo toornig in het Oude Testament op de Israëlieten, omdat hij zo van ze houdt. Als het dat volk hem allemaal niet boeide, als hij een beetje een soort, ja, dat hij dacht, maar ik vind ze wel aardig. Dan had het ook niet uitgemaakt voor hem dat ze Baals gingen aanbidden. Omdat hij zoveel van zijn volk hield. De meeste van jullie hier hebben kinderen. Die kunnen zich dan nog 10 keer beter voorstellen dan ik. Als je zoveel van het kind houdt, dan word je juist zo boos als hij de andere kant op gaat. Als hij helemaal iets doet waarvan jij hebt gezegd, dat moet je niet doen. Ja, maar als je niet van het kind houdt, als hier een van jullie kinderen, ik hou wel van jullie kinderen. Als een kind hier buiten loopt en die doet iets, denk ik, ja, ik heb geen band met dat kind. Maakt me niet zoveel uit. Ja? Maar ik word echt boos als het mijn eigen kind zou zijn en die zou niet doen wat je als vader wil dat die doet. Ja? Dus daarom wordt God zo toornig. Dat is echt een heel belangrijk iets om goed te onthouden. En hij zei ook, de spits van de vlam van zijn liefde, zei die man. Prachtig. Ik ga afronden. Jij mag nog wat zeggen, Charles. Dat is goed.
Die gaf het aan. Ja. Onze vader in het Oude Testament. Uh-huh. Ik denk dat ze refereren naar tekst in Kronieken. En in de psalmen waarin het onze vader eigenlijk staat op een andere manier. Maar
ja, volgens mij. Ja, dat is waar. Inderdaad. Het staat ook in de Kronieken en de psalmen. Lees je al. Jezus doet eigenlijk niks anders dan het Oude Testament quoten. Dus hij haalt voortdurend al zijn onderwijs daaruit. Maar volgens mij bedoelde je wel, Marieke, omdat hij het voor het kruis zegt, toch? Ja. Ja. Ja, maar goed, dat heeft dus alles te maken met die verschillende verbonden. Het enige wat veranderd is, is dus slachtoffers, vergeving en bloed enzovoort. Dat is allemaal anders. Maar het onderwijs en de dingen die we moeten doen zijn in principe hetzelfde. Maar dat zei Ludolf ook vorige keer terecht. Noemde hij het voorbeeld van Simon, dat hij zijn zoon. Zei hij, ik ga Simon niet stenigen als hij nu rebels tegen mij is. Dat moest wel in de Torah. Die straf, dat hebben we niet meer. Want Jezus heeft die straf van al die dingen gedragen. Dus dat hoeven wij ook niet uit te voeren. Want dat betekent niet dat we heel veel van die wet kunnen leren. En dat hij ons laat zien hoe God denkt over dingen. Want reken maar dat hij nog steeds boos wordt. Op het moment dat Simon echt rebels tegen Ludolf is. Dat vindt God naar. Dat kwetst hem. Dat kinderen rebels tegen hun ouders zijn. Ja? Dus ik kan nog 1 keer samenvatten. Anders denk ik, je hebt zoveel verteld. Het zijn dus 3 dingen. Dat we worden gerechtvaardigd door ons geloof. We geloven in hem, we belijden met ons mond en we geloven in ons hart dat hij uit de dood is opgestaan. Dat geeft ons, dat maakt ons zalig, zegt Paulus. Dat is dus rechtvaardiging door het geloof, waar Luther het over had. Dan hebben we nog steeds te maken met zonde. Die zit in ons, die kleeft aan ons, die komt van buiten. Dus we moeten worden geheiligd. Dat doen we door de kracht van de Heilige Geest. Niet op eigen kracht, want dat werkt niet. Geloof mij, dat werkt echt niet. Maar die Heilige Geest helpt je wel. Daardoor lukt het. En als laatste heb je die verheerlijking. Dus we zijn pas volledig vrij van alle zonden, van al het kwaad, als de duivel vernietigd is en als onze lichamen vernieuwd zijn. Dan hebben we daar allemaal echt geen last meer van. Tot die tijd is het een strijd. En zegt Jezus ook, hè, het is een smalle weg die leidt naar mij toe. Geen brede weg. Het is geen first class ticket. We hebben geen business class naar de hemel. Het is best wel pittig soms. Hè? Soms is het echt heftig. En God is dus ook niet veranderd. Heel belangrijk, God is niet veranderd. Hij is nog steeds dezelfde in het Oude als het Nieuwe Testament. Het enige wat veranderd is, is dus de manier van offeren, de manier van vergeving, hoe omgegaan wordt met zondigen. Ja? Dan wil ik het hierbij laten. Dan geef ik het hem aan Peter en dan zal ik straks nog terugkomen voor wat kleine mededelingen en de zegen.